misschien is het zo dat na deze inleidingen er eerst nog vragen zijn. Want ik heb. Mijn probleem is eigenlijk met een bijeenkomst als deze dat ik niet weet in hoeverre wie goed geïnformeerd is over de geschiedenis en wie mensen zijn. Er zijn ongetwijfeld veel mensen die net binnenkomen en die weinig weten. Het zou best kunnen zijn dat er dus een heel groot verschil is in kennis over wat er de laatste 15 jaar, want daar praten we over, van het verzet in de Bondsrepubliek en niet alleen daar, maar ook in combinatie met andere verzetbewegingen, wat mensen daarvan weten. Dus ik vind het heel moeilijk om precies nu te beginnen met een bepaald punt en een lijn te ontwikkelen. Dus ik wil ook zeggen van, als er mensen zijn die nu al vragen hebben, dan moeten ze dat doen. En het is ook niet zo dat ik zeg van, als ik iets vertel, het zullen een paar losse opmerkingen zijn, dat men dat moet afwachten. Ben ik slecht te verstaan? Dus ik moet toch dat ding gebruiken. Ik had gehoopt dat ik het zonder de microfoon zou kunnen doen, maar dat is dus kennelijk niet mogelijk. Nou, dan haal ik de microfoon erbij. Als er dingen onduidelijk zijn, graag meteen dan. En niet aan het eind. Maar of als er mensen zijn die zeggen van wat je nu zegt is onzin, of dat geloof ik niet, dan meteen. Want dat is altijd hinderlijk om daar over een kwartier of 20 minuten, ik weet niet hoe lang ik praat. Meestal is het zo dat ik veel te lang praat, dus dan moet je ook zeggen van het is niet mooi geweest. Om toe te kunnen komen aan die vorderingen zoals die gekoppeld zijn aan de conventies van Genève, denk ik dat het nodig is om toch iets van een stukje geschiedenis te vermelden. Maar voor ik dat doe, ik denk dat het ook nuttig is om eerst, ik had een aardig citaat gevonden in de Volkskrant van eind november over de verkiezingen in Uruguay. Na 11 jaar militaire dictatuur. Een stukje van Kees Zoon. Ik denk dat hij nauw samenwerkt met Jan van der Putten, een van de weinige journalisten in dit land die wat zinvols te melden heeft. En aan het eind van een stukje zegt Kees Zoon over die verkiezingen in Uruguay na de militaire dictatuur. Maar op dit moment is de wil aanwezig om samen te werken. De enige die zich echt zorgen maken over de nieuwe democratie is de regering van de Verenigde Staten. Die is begonnen met de bouw van een forse muur rond de ambassade in Montevideo. Jullie weten allemaal dat sinds jaren is er een flinke omheining rond het consulaat van Amerika in Amsterdam. En sinds kort, hebben jullie kunnen lezen, is er ook rond het West-Duitse consulaat, in verband met de acties ter solidariteit met de gevangenen, nu een flinke omheining rond dat West-Duitse consulaat. Als ik demagogisch was, wat ik natuurlijk niet ben, zou ik kunnen zeggen, hoe meer democratie, hoe meer acties tegen de Verenigde Staten, tegen de Bondsrepubliek, en hoe meer beveiliging zoals hieruit blijkt. In datzelfde stuk over die kiezing in Uruguay zegt meneer Liber Sereni, dat is een ex-generaal in Uruguay die zijn ontslag uit het leger nam omdat hij de activiteiten tegen de guerrillabeweging Tupamaros niet in strijd met de grondwet achtte. Hij is 11 jaar lang zo'n beetje de bekendste politieke gevangene in Zuid-Amerika geweest. Hij zegt, nadat hij ook nog zegt dat het het begin is van het tijdperk van democratie in Uruguay, de reden van de militaire ingrepen op het hele continent, dus het Zuid-Amerikaanse continent, is duidelijk. De doctrine van de nationale veiligheid werd ontwikkeld in het Pentagon om de economische belangen van de grootmacht te beschermen. Dat is dus niet iemand uit het toen, maar zelf. Iemand die ontslag nam als generaal vanuit de overwegingen die te maken hadden met de bestrijding van de Tupamaros. Nou, ik denk dat inderdaad die doctrine van de nationale veiligheid, waar hij het over had, in Zuid-Amerika, dat dat hier gaat om wat de NATO hier organiseert. En dat lijkt me dan ook de overgang. En historisch is het belangrijk om dat te realiseren naar het verzet in het gewapende verzet in West-Duitsland. Om te kijken naar de rol van de Bondsrepubliek sinds de Tweede Wereldoorlog. Want het is heel duidelijk, en daar zijn talloze onderzoeken naar gedaan, dat de Bondsrepubliek in wezen een schepping is van Amerika na de Tweede Wereldoorlog, een schepping tegen het communisme. Dat kun je zowel politiek als militair, NATO, als economisch. De geweldige injecties, de economische injecties in de Bondsrepubliek, het Marshallplan, wat zogenaamd werd beschouwd als een plan om de bevolking hier te redden voor hongersdood, maar wat er in wezen op gericht was om Europa, en met name de Bondsrepubliek, als het anticommunistische bolwerk in Europa, om dat overeind te helpen als dat bolwerk. Nou, dat is op allerlei manieren gebeurd. En een van de belangrijkste facetten daarvan zie je tijdens de Vietnamoorlog, waarbij de Bondsrepubliek als de logistieke basis functioneerde voor de Verenigde Staten. Naar de Vietnamoorlog toe. Alle soldaten werden eerst naar Duitsland vervoerd. De logistiek werd in Duitsland georganiseerd. En dat werd gedaan met absolute medeweten en medewerking van de Bondsrepublikeinse regering. Toen eerst een grote coalitie en daarna dus de regering van Willy Brandt. Dat was het moment. Ik heb het nu over het begin van de jaren 70, waarbij de eerste aanslagen van de RAF begonnen. En ik heb zelf vaak gemerkt dat men dat niet eens weet. De eerste guerrilla ontstond eind 60e jaren, begin jaren 70. En de eerste grote aanslag, het zogenaamde mei-offensief in 1972, werd gericht door de guerrilla in Duitsland tegen de Amerikaanse legerbasis in West-Duitsland, tegen het geheime dienstcentrum in Frankfurt, tegen het luchtmachtcentrum in Heidelberg, waardoor ze zijn gevallen. Bij grote schade aangericht, bij een computer half is vernield. Een computer van waaruit de aanvallen door Amerika gecoördineerd werden in Vietnam. Dat waren dus aanvallen tegen Heidelberg, Frankfurt. Nou, duidelijk is dat vanaf dat moment, het was een hele duidelijke oorlogsverklaring van de kant van de guerrilla, een anti-imperialistische oorlog. En die commandoverklaringen die al in 1972 werden gepubliceerd, natuurlijk niet in de burgerlijke pers, maar waar je toch langzamerhand menig geen kennis mee heeft kunnen nemen, dat zijn commandoverklaringen geweest die in allerlei andere vormen, maar met hetzelfde thema eigenlijk zijn gecontinueerd sindsdien. 1975, de bezetting van het consulaat, de ambassade van de Bondsrepubliek in Stockholm, ter bevrijding van de gevangenen, 77, die drie acties, Bulak, Ponto, Slayer, en daarna de aanslag op de NATO-generaal Heek, 81, Ramstein, enzovoort, tot en met de laatste aanslagen. Goed, de reactie van de staat is steeds geweest, van de Duitse staat, dit zijn gewone misdadigers, en we zullen ze ook op een gewone manier behandelen. Dat wil zeggen gewoon als delinquenten, punt, uit. Wat hield die normale reactie in? Sinds 1970. Want dat was, dat weten we langzamerhand, in eerste instantie een voortdurend en zeer extreem isolatieregime van de gevangenen. Er is hier al vermeld, het laboratorium in Hamburg, wat toen al een isolatieonderzoeksprogramma deed, het SFP 115 programma, waar veel dingen over bekend zijn geworden, en waar het heel duidelijk bleek dat dat isolatieprogramma, het zogenaamd psychologisch onderzoeksprogramma, wat verder alleen maar wetenschappelijk was, in direct contact stond met de behandeling van de gevangenen uiteraard vanaf 1970, want nogmaals, dat isolatieregime is niet nu, is niet van de laatste jaren, dat is consequent vanaf 1970 aangewend. Herold, de directeur van het Bundeskriminalamt, ik geloof dat het bij ons zoiets zou heten als de chef van de Centrale Recherche Informatiedienst, maar het is eigenlijk nog niet vergelijkbaar, nog niet zeg ik, die zei er toen over in juni 1972, toen ik werd geconfronteerd met de situatie dat de gevangenen uiteraard überhaupt nooit iets zeiden over de acties. Die zei toen, er praat altijd iemand, er praat altijd iemand. Dat was al bij de apostelen van Jezus zo. Dat is waar het hele programma op in eerste instantie op gericht is geweest. Via hersenspoeling, ondersteund door dat isolatiefotoprogramma in Hamburg, om de gevangenen ertoe te kunnen brengen dat ze zouden gaan praten en dat ze daardoor de guerrilla zouden kunnen oprollen. Het is eigenlijk, als je dat programma wilt samenvatten, dan gaat het eigenlijk denk ik om twee dingen. Dat is het uitgangspunt van het hele programma van Meter Paar geweest: of meewerken, gevangenen of coöpereren, of vernietigen. Daartussen ligt niks, coöperatie of vernietiging. Dat is trouwens nog kort geleden, een jaar geleden, heel duidelijk ook gezegd door rechters in Kaiserslautern, toen het erom ging om de berechting van mensen die terecht stonden omdat ze parolen, heet dat in het Duits, ik weet niet hoe ze het hier noemen, maar in ieder geval spreuken aan de autobanen via verf opspoten. Toen die terecht stonden, zei hij ook van, wij zeiden deze rechters, de detentiesituatie wordt voornamelijk bepaald door de velende coöperationsbereidschaft van de gedetineerden. De velende coöperationsbereidschap valt nauwelijks te vertalen, denk ik. Nou, de keuze tussen samenwerking of vernietiging, die heeft ook al vanaf 1970 tot en met pogingen tot moord, en daarna hele duidelijke moorden, heeft hij zijn uitwerking gehad. Ik een paar voorbeelden vanuit de geschiedenis. Begin 1974 overleed Catharina Hammerschmidt, als een van de eerste gevangenen uit de RAF. Ze had een tumor. Een tumor die al in augustus 1973 uit foto's bekend had kunnen en moeten zijn, en misschien ook was, niet behandeld is geweest. Pas in november 1973 werd ze opgenomen, te laat, en stierf. Dan krijg je, dit is al vermeld, in november 1974, tijdens de derde grote hongerstaking tegen de isolatie, de dood van Holger Mainz, waarvan vast is komen te staan dat hij systematisch te weinig voeding heeft gekregen tijdens die zogenaamde dwangvoeding die erop gericht was om hem te laten overleven. Dan krijg je in mei 75 Siegfried Hasner. Ik weet niet of jullie die naam kennen. Een commando, inderdaad een commando wat de ambassade in Stockholm van Duitsland bezette om de bevrijding van de gevangenen te kunnen. Siegfried Hasner was in Stockholm zwaar gewond. De Zweedse artsen hebben gezegd van hij is transportunfähig, niet in staat om geplaatst te worden. Hij is desondanks vervoerder bij de Bondsrepubliek opgenomen in de gevangenis in Stammheim. Hij heeft daar nog gevraagd, blijkt naar de hand, om zijn advocaat. Die wist van niets. Hij heeft daar geen medische verzorging gekregen, terwijl hij zware brandwonden had. En hij is daar gestorven als de derde gevangene. Dan krijgen we in mei 1976 Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof had natuurlijk al een hele specifieke positie in de beeldvorming in Duitsland, omdat ze werd opgeblazen als een van de leiders van de RAF. Ze hebben haar vele maanden lang, één keer achter elkaar, 8 maanden in een totentract, dus echt sensorisch gerepliceerd. Volstrekt onvoorstelbaar, geen enkele mogelijkheid tot communicatie en ook geen enkel verschil tussen dag en nacht. Ze hebben haar daarmee niet kunnen breken. Toen dat bleek, hebben ze geprobeerd via zogenaamd onderzoek naar haar toerekeningsvatbaarheid om een hersenoperatie bij haar te doen plaatsvinden. Met de uitdrukkelijke bedoeling naar de hand bleek om haar als een psychisch wrak te kunnen tentoonstellen te voeren. Daar was toen nog, door de liberale publieke opinie die er toen nog was, maar die nu volstrekt verdwenen is, is er voldoende kundigheid geweest om dat te verhinderen. Kortom, ze was daardoor niet te breken. En zij is in mei 76 omgebracht op een tijdstip wat vrij belangrijk was, omdat in dat moment in het proces een Stammheim tegen Baden, Meinhof, Enstein, Raspen de situatie bestond dat, wat de Bondsrepubliek heel duidelijk is, dat de Bondsrepubliek zelf in de klaaggebouw dreigde te komen. Over die dood van Ulrike Meinert, over haar moord, hoef ik verder niet veel te zeggen. Ik hoef alleen wat te verwijzen naar het boek wat is gepubliceerd door de Internationale Onderzoekscommissie naar de doodsomstandigheden van Ulrike Meinert, waar het ongelooflijk duidelijk blijft dat daar zeer bewust de regering alles achter elkaar is geprobeerd en voor een deel met succes om alle onmogelijke dingen die daar gebeurd zijn op tafel te vegen. Dan krijgen we 18 oktober 1977 en nou, daar denk ik dat ik daar niet veel over te zeggen, daar weten, neem ik aan de meeste mensen er iets van, de nacht van Mogadishu, waarin dan de moord op Bader, Ensign en Rasker plaatsvindt en de mislukte moord op Muller, hoewel haar verhaal tot op vandaag de dag door niemand serieus wordt genomen en ook weer op tafel is gebleken. Alhoewel zelfs het boulevardblad Stern sinds de laatste paar jaar al publiekelijk twijfels aan die officiële versie zelf hoort. Samenwerking of vernietiging. Sinds 1973 zijn er medische specialisten geweest in Duitsland die heel duidelijk in rapport hebben duidelijk gemaakt dat de manier waarop dat detentieregime werd geëffectueerd, dat het betekende dat men bezig was met een vernietigingsprogramma. In 1975 zijn er door rechtbanken medische deskundigen benoemd, een achttal in totaal. En dat was nodig toen, dat werd te ingewikkeld om nu te vertellen, maar het was nodig in verband met een wetswijziging, waardoor mensen ook berecht konden worden zonder dat ze in de zitting aanwezig waren, als ze tenminste zelf schuldig waren aan de onmogelijkheid om het proces te kunnen volgen. Inzet van die onderzoeken was, hebben ze dat, is het hun eigen schuld dat ze dat niet kunnen, of ligt het aan de isolatieregime? Er zijn in die benoemingen van die deskundigen, alle deskundigen die hun verdediging naar voren zijn gebracht, zijn afgewezen. Er zijn dus allemaal betrouwbare medici benoemd, althans voor de rechtbanken betrouwbare medici, en die zijn allemaal tot een eenduidig oordeel gekomen. De reden waarom deze mensen nu niet in staat zijn op een behoorlijke manier het proces te voeren, komt door het isolatieregime. Een van die door de rechtbank benoemde deskundigen heeft zelfs met zoveel woorden gezegd toen het was toen nog. Heel dapper kan je zeggen. Isolation is een vorm der foto. Dat was een meneer Steunzand. En deze manier van folter is dan in 1975 door het Duitse Hooggerechtshof afgezegend als een manier van detentie die kan. Ik werd geconstateerd in dat besluit. Je moet je voorstellen, dit is dus een rechter, de hoogste rechter in Duitsland, die nu nog meer met zoveel woorden, maar ik vat het nu samen. Dus in die zin kan men anders zeggen dat ik de zaak verdraai. Maar als je het analyseert, is het heel duidelijk. Ze stellen ten eerste vast dat er isolatie is in 1975, terwijl het altijd ontkend was. En nog steeds ontkend werd dat er isolatie toegepast werd. Ze stellen vast dat er een isolatieregime werd toegepast. Ze stellen vervolgens vast, daar is ook niet onderuit gekomen gezien die medische deskundigen berichten, dat die isolatie tot ernstige gezondheidsschade zal leiden en uiteindelijk tot de dood op dat manier ook. En tenslotte zeggen ze dat het toch nodig is, want de gevangenen geven hun revolutionaire gezindheid niet op, ik val het nu samen. Ze zijn door niets te beïnvloeden, ze zijn dus gevaarlijk, terwijl ze gezien hun intelligentie in staat moeten zijn om te weten dat dat isolerende detentieregime heel slecht voor hun gezondheid is. Kortom, ze zijn zelf schuldig. Dat is de Duitse Hoge Raad anno 1975, bijna 10 jaar geleden. Nou, ik heb hier nog een aantal uitspraken waar dat nog een veel duidelijke bewoording naar voren werd gebracht. Ik zal het hier achterwege laten. Ik denk dat het belangrijk is dat we dus constateren dat Duitsland, wat dat betreft, denk ik, het enige land is op het ogenblik ter wereld waar de rechter de inflatiefolder sanctioneert. Want we, als we praten over, er is over gepraat over Syrië of weet ik wat voor andere erkend totalitaire landen. Nou, dat is ontkend. En het probleem is dat daar dan kennelijk politie of militairen daar ongecontroleerd door andere mensen doodknuppelen. Hier is het zo dat het gaat om zo'n zoudere, zo'n schone vorm, waar er geen littekens ontstaan zijn, waar je niet echt kan zien waar het langzaam gaat. Hier is een situatie waar een rechter in staat is om eigenlijk met zoveel woorden, als je tenminste wil lezen wat er staat en als je tenminste informatie die er bestaat dat je die wil laten doordringen, dat de rechter de folter legitimeert. Ik denk dat dat heel bijzonder is. Dat is punt 1. Tweede is, denk ik, dat men heel goed moet realiseren dat dat niet iets is wat ontstaan is in de loop der jaren, maar dat het vernietigingsproject, dat vernietigingsproject in de vorm van isolatiefolter, dat dat al ontstond vanaf 1970, vanaf van meet af aan. En dat het een bestanddeel is geweest van de guerrillabestrijding van meet af aan. In die zin, en dan kom ik langzaam toch op de conventie van Genève, is er van meet af aan oorlog gevoerd tegen gevangenen. En het doel van die folter is ook heel duidelijk al in 1972 duidelijk gemaakt. Ik herinner me aan een citaat dat ik hier ook heb opgeschreven van de staatssecretaris Eemke, die toen chef van de geheime diensten was. En die in de Bondsdag in juni 1972 zei dat de belangrijkste opdracht was de volledige solidarisering van deze groep eraf dus. Namelijk om hen te isoleren van alle andere radicale meningen in dit land. Nou, wat dat voor de gevangenen betekent, is heel duidelijk vanaf 1972 consequent toegepast en wordt dag in dag uit verscherpt. Verscherpt de isolatie, het afschermen tegen alle andere radicale meningen in dit land. En gelukkig zijn ze er kennelijk in al die 14 jaar nog niet geslaagd om ook de afscherming tot de radicale meningen, bijvoorbeeld hier in dit land, te bewerkstelligen. Dan krijgen we de acties in 1977, Boeba Pontoslaya, wat heel duidelijk kan worden gezien als, als acties tegen 7 jaar isolatiefolter. En het is nog in 1977 voor het eerst in de hongerstaking die toen gehouden werd, dat er werd gezegd door de gevangenen, wij willen behandeld worden analoog aan de behandeling voor krijgsgevangenen. Want u moet zich realiseren, er waren voor die tijd al menig hongerstaking geweest, 4, 5. In al die hongerstakingen is steeds als eis gesteld, wij willen geen zonderbehandeling. Wij willen geen speciale behandeling, wij willen behandeld worden als alle andere gevangenen. Het probleem is dat heel duidelijk was dat de staat daar niet op in wilde gaan. En dat er sindsdien, sinds 1971, zowel in Duitsland, maar ook hier en elders mensen hebben gezegd, hoe wil die gevangenen eigenlijk? Elitaire behandeling. Ze willen niet behandeld worden als andere gevangenen, nee, ze willen in groepen samengebracht worden, elitair. Ik denk dat dat inderdaad betekent dat men toch die historie niet kent, niet begrijpt. Voor de gevangenen was het heel duidelijk. Die optie van gelijke behandeling was uitgesloten. En de enige mogelijkheid die er nog was voor politiek overleven, namelijk dus overleven, is dat men dan samengebracht werd in groepen. Bovendien een eis die volstrekt parallel liep aan de uitslag van die medische deskundige berichten in 1975, die toen al zeiden, als de staat ze dan niet wil gelijk schakelen aan andere gevangenen, wil integreren met de gewone gevangenisbevolking, dan is de enige andere oplossing dat men wordt samengebracht in groepen van tenminste 15 personen, want bekend is dat dat de enige manier is waarop mensen kunnen overleven. 15 personen is het geringste samenlevingsverband waarin je interactionsfähig bent, zoals het heet. Nou, die verordening liep op dat moment parallel, niet alleen met de uitslagen van die zogenaamd onafhankelijke, namelijk de rechtbank benoemde medici, maar liep ook parallel met wijzigingen die in 1977 zijn aangebracht in de Geneefse conventies via aanvullende protocollen waar jarenlang over gevochten is. En, nou, daar kunnen we misschien nog over discussiëren later. Het is de tijd om dat nu aan uit te leggen. In ieder geval komt het op neer dat in die additionele protocollen van de conventies van Genève is vastgesteld dat ook anders dan voorheen guerrilla-strijders moesten worden behandeld bij gevangenschap als krijgsgevangenen. Die wijzigingen zijn primair georiënteerd geweest op de Palestijnen, Israël, op de mensen van het ANC in Zuid-Afrika, op de slavenmensen, maar zonder enige probleem wat dit plaats betreft, zou deze wijziging ook moeten gelden voor de gevangenen uit de guerrilla in West-Europa. En dat is, het is die parallelie en die ontwikkeling geweest, die combinatie van ervaringen en internationale volkerrechtelijke ontwikkelingen die natuurlijk altijd achter de realiteit aanlopen, die er, denk ik, toe hebben bijgedragen dat vanaf 1977 die verordening die vaak verkeerd begrepen werd, die vaak niet begrepen werd, is opgesteld van oké, wij eisen geen status van krijgsgevangenen. Wij vragen niet om het recht om behandeld te worden als krijgsgevangenen. Nee, wij worden behandeld als krijgsgevangenen. Alleen zonder de bescherming die daarbij hoort. Wij worden behandeld als gijzelaars. Dat zie je bij iedere actie. Dat zag je heel duidelijk in 1977. Zodra er een actie buiten was, werden de gevangenen afgesloten. Kregen de contactsperren waar hierover gesproken is. Tot zelfs dat ze de advocaten niet meer mochten spreken. Weken lang. Zolang dat het eind van die periode van contactsperren, die gijzelaarsperiode, inderdaad bleken gevangenen dood te zijn. Dat is dus een behandeling als krijgsgevangenen, als gijzelaar, zonder de bescherming die daarmee hoort, en waarop men recht heeft, krachtens de conventies van Genève, en waarop men zelfs positief rechtelijk recht kan doen gelden. Alhoewel dat natuurlijk, net zoals in Israël, net zoals in Zuid-Afrika, afgedwongen moet worden. Er is ook geen sprake van dat het rechtelijk gegeven zal worden. En er is ook geen sprake van dat de gevangenen vragen om medelijden. Of dat ze zeggen van, wij vinden dat we het recht moeten hebben, wij vinden dat we die status moeten hebben. Nee, daar wordt om gevochten. Ze vechten voor hun overleven, dat is wat ze zegt. Want het wordt niet vertaald in Duitsland dat je toch de gevangenen het recht moet geven om zich van het leven te beroven in de overstaking. De meest geperverteerde manier waarop je met dit soort zaken kunt omgaan. Ze vechten hun overleven, hun politieke identiteit. Alleen het paradoxale is dat het enige wapen wat ze in dat gevecht hebben, het enige wapen is hun leven. Goed, hoe dat gevecht ook afloopt. En ik denk dat voor een aantal niet goed afloopt. Ik denk dat het toch een fase is en een onderdeel zal blijken te zijn van mondiale strijd tegen dat imperialisme waar ik het in het begin over had. En voor dat recht op zelfbeschikking waar zij op dit moment voor vechten.
Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass es unheimlich wichtig ist, was die Rechtsanwälte machen und dass wir auch unheimlich dankbar sind, auch als Verwandte, dass die Rechtsanwälte so eine Öffentlichkeit herstellen und so oft unsere Angehörigen besuchen. Das kostet aber wahnsinnig viel Geld und deswegen haben wir in Hamburg schon so einen Rechtshilfefonds eingerichtet, wo Geld eingezahlt werden kann. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, soll in Holland auch ein Konto eingerichtet werden und dass man dann das Geld auf diesen Rechtshilfefonds überweist, weil die Rechtsanwälte das so kaum mehr tragen können, die ganzen Kosten.
Okay.